vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons luisteren op frequentie code 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Nina Herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Indonesië speelt een sleutelrol bij het verwijzen lijken van de milieudoelstellingen in overeenstemming met de overeenkomst van Parijs 2015. Jordanië stuurt via Egypte humanitaire hulp naar Gaza. Hier is het complete nieuws. Indonesië speelt een sleutelrol bij het behalen van de milieudoelstellingen zoals mondiaal overeengekomen in het akkoord van Parijs uit 2015. Dit zei het hoofd van het klimaatbeleidsteam van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, Stephanie Roels, in de talkshow Hernieuwbare Energie en Klimaatverandering tijdens de slotsessie van de week van Indonesië-Nederland Onderwijs en Onderzoek of Wiener 2021 in Jakarta op donderdag. Volgens Roels zijn samenwerking en het delen van verantwoordelijkheid hard nodig om dit doel te bereiken, omdat dit niet eenvoudig is. En de reden dat we met een behoorlijk grote delegatie kwamen is omdat Indonesië een belangrijke speler is in het verwezenlijken van de milieudoelstellingen die we in 2015 mondiaal in Parijs zijn overeengekomen. Maar dit is een zware opgave. We bevinden ons niet op hetzelfde pad. En er zijn verschillende manieren om deze doelen te bereiken. Ook de technologie die kan worden toegepast zal per land verschillen. Om deze mondiale taak samen over zijn willen, is het belangrijk dat we samen werken en we dit een gedeelte verantwoordelijkheid vinden bij het aangaan van de uitdagingen die voor ons liggen. Stephanie legde verder uit dat Nederland bij deze kennisdeelmissie een ander format aanbood, namelijk het tegelijkertijd betrekken van alle stakeholders uit Nederland en Indonesië. Dit omvat overheidsfunctionarissen, de particuliere sector, wetenschappers en onderzoekers tot het maatschappelijk middenveld, maar ook investeerders. We gaan nu naar het volgende nieuws. Jordanië heeft onderdeel een vliegtuig met humanitaire hulp naar Egypte gestuurd voor de Gaza-strook, die volledig omsingeld en aangevallen wordt door Israël. Het hulpvliegtuig werd onder coördinatie met Egypte gestuurd. Hulpgoederen zullen via de grensovergang bij Rafah naar de gezondheidsautoriteiten in Gaza worden gestuurd. De Jordaanse koning Abdullah II kondigde afgelopen dinsdag aan dat zijn land via Egypte noodhulp aan de Gaza-strook zou distribueren. Het conflict begon toen Hamas operatie Al-Aqsa-vloed tegen Israël startte. Dit was een verrassingsaanval vanuit verschillende richtingen, waaronder een reeks raketbeschieting en infiltratie in Israël over land, over zee en door de lucht. Als reactie op de Hamas-aanval lanceerde het Israëlische leger operatie Iron Sword in de Gaza-strook. De reactie van Israël strekt zich uit tot het afsluiten van de water- en elektriciteitsvoorziening naar Gaza, waardoor de levensomstandigheden in het gebied dat al sinds 2007 gepukt gaat onder een belegering verslechteren. De Indonesische minister van Defensie Prabowo Subianto en Maleisische minister van Defensie Dato' Sri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan waren het erover eens dat gezamenlijke patrouille in grensgebied grensoverschrijdende criminaliteit kunnen voorkomen. De twee functionarissen vermelden ook dat gezamenlijke patrouille tussen de TNI en het Maleisische leger in grensgebieden een van de prestaties waren die donderdag werden aangekondigd tijdens de 43ste bijeenkomst van het Maleisië-Indonesië Algemene Grenscomité in Jakarta. De GBC Malindo of de Maleisië-Indonesië Algemeen Grenscomité werd opgericht op 11 augustus 1966 na het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Maleisië. De GBC Malindo is een samenwerkingscomité dat partnerschappen beheert, vooral op het gebied van veiligheid in grensgebieden. In het kader van deze samenwerking kwamen de twee landen overeen elk jaar bijeen te komen. We gaan nu naar het laatste nieuws. De regering van Indonesië en Japan kwamen overeen om opnieuw verbinding te maken op het gebied van informatie- en communicatietechnologie dat in 2020 eindigde door de ondertekening van een MOU tussen vertegenwoordigers van de twee landen. De MOU-samenwerking omvat de uitwisseling van informatie, regelgeving en beleid, capaciteitsopbouw door middel van training en technische bijstand, ondersteuning voor samenwerking met gerelateerde instellingen en organisaties, evenals de uitwisseling van kennis en ervaring. Dit werd overgebracht door de vice-minister van Communicatie en Informatie, Nezar Patria. Volgens Nezar onderzoeken de twee landen ook mogelijkheden om samenwerking te implementeren bij de ontwikkeling van digitale sectoren zoals 5G, kunstmatige intelligentie en big data. Dat was het nieuws. Voice of Indonesia met het commentaar. Hamas en andere Palestijnse gewapende groepen lanceerden op 7 oktober 2021 een dodelijke aanval. Ze braken door het hek dat Gaza en Israël scheiden en vielen de omliggende Israëlische gemeenschap aan. Infiltreerden huizen, schoten massaal burgers neer en gijzelden een aantal Israëlische burgers naar Gaza. Naar verluid lanceerden zij zonder onderscheid meer dan 3000 raketten op een aantal Israëlische nederzettingscentra. De aanval van Hamas op 7 oktober leidde tot een Israëlische tegenaanval. Zoals geciteerd uit CNBC Indonesia heeft Israël meer dan 300.000 reservetroepen ingezet om een gewapende reactie uit te voeren op de aanval van Hamas eind vorige week. In de Gazastrook hebben ze een totale belegering gelanceerd door water, brandstof, elektriciteits- en voedselvoorziening naar de regio af te sluiten. De huidige oorlog tussen Hamas en Israël heeft vele levens geëist. Naast de Israëlische slachtoffers als gevolg van Hamas aanvallen, waren in de door Hamas gecontroleerde Gazastrook tenminste 1.100 mensen, waaronder 326 kinderen, gedood als gevolg van Israëlische tegenaanval. Om nog maar te zwijgen van het aantal gewonde slachtoffers dat meer dan 5.000 mensen bereikte. Dit cijfer zal zeker stijgen omdat de oorlog nog steeds voortduurt. De oorlog tussen Israël en Hamas heeft kritiek gekregen van verschillende staatshoofden en figuren uit internationale organisaties. Joseph Borrell, het hoofd van buitenlandse beleid van de Europese Unie, zoals geciteerd door media Indonesië, veroordeelde de Hamas-aanval, waarbij meer dan 1.200 Israëli's omkwamen, van wie de meeste burgers waren. Borrell had ook kritiek op de reactie van Israël op aanvallen bij de Palestijnse militante groepering Hamas. Hij beschuldigde de Israëlische regering ervan het internationaal recht te schenden door een totaal blokkade van Gaza op te leggen. Hij zei dat de vergeldingsaanvallen van Israël tot nu toe veel inwoners van Gaza hebben gedood en in strijd zijn met het internationaal humanitair recht. Omar Shakir, de directeur van Israëlische en Palestijnse zaken bij Human Rights Watch, veroordeelde zoals geciteerd uit hrw.com. De acties van zowel Hamas als Israël die burgerslachtoffers hadden veroorzaakt, oorzaken zijn dat het opzettelijk doden van burgers, het nemen van gijzelaars en collectieve straffen gruwelijke misdaden zijn die niet gerechtvaardigd kunnen worden. Volgens hem zullen onwettige aanvallen en systematische onderdrukking voortduren, zolang de mensenrechten en de verantwoordingsplicht worden genegeerd. Joseph Borrell, het hoofd van buitenlandse beleid van de Europese Unie, en Omar Shakir, de directeur van Israëlische en Palestijnse zaken bij Human Rights Watch, verdedigen geen van beide kanten van de oorlog. Ze verdedigen de mensheid. In oorlog is iedereen, of het nu een land, organisatie of individu is, verplicht het internationale humanitair recht na te leven en zich zonder uitzondering te onderwerpen aan het oorlogsrecht. De internationale gemeenschap kan begrijpen dat de aanvallen van Hamas-troepen op Israël deel uitmaken van de strijd om vrijheid en onafhankelijkheid te verwerven. Niettemin moeten het internationaal humanitair recht en het oorlogsrecht nog steeds worden gerespecteerd en gehandhaafd. Dat was commentaar.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 6 oktober 1976, Thammasat University Massacre. Voor het bloedbad hadden 4.000 tot 5.000 studenten van verschillende universiteiten zich verzameld voor meer dan een week tegen de terugkeer van de voormalige militaire dictator Thanom Kittikachorn vanuit Thailand naar Thailand. De dag voor het bloedbad werd in een drama dat door studenten werd opgevoerd de kroonprins Vajiralongkorn in die tijd gehangen. In reactie op deze geruchten beledigden het leger en de politie de universiteit, evenals paramilitaire troepen. Vlak voor het ochtendgloren op 6 oktober begonnen de aanvallen op de studentenprotesteerders en gingen door tot de middag. Tot op de dag van vandaag is het aantal slachtoffers nog steeds een geschil tussen de Thaise regering en de slachtoffers van de slagpartij die het hebben overleefd. Volgens de regering zijn 46 doden gevallen in dit bloedbad, waarvan 167 gewond en 3000 gearresteerd. Veel overlevenden beweerden dat meer dan 100 mensen stierven. We gaan verder met de gebeurtenis van 6 oktober 1995. Planeet 51 Pegasi b werd gevonden. 51 Pegasi b is de eerste planeet ontdekt rond een zonachtige ster buiten het zonnestelsel. Deze planeet is een prototype van de hete Jupiterklasse die rond de 51 Pegasi ster in het sterrenbeeld Pegasus draait. De ontdekking van de planeet werd aangekondigd op 6 oktober 1995 door Michel Mayor en Didier Queloz in het tijdschrift Nature, volume 378, pagina 355, met behulp van de radiale snelheidsmethode in het observatoire de Haute-Provence met de LOD spectrograaf. We beëindigen met de gebeurtenis van 2010. Instagram is voor het eerst gelanceerd. Instagram is nu een van de meest populaire applicaties ter wereld en heeft veel gebruikers gehad sinds het voor het eerst werd uitgebracht op 6 oktober 2010. Instagram is een applicatie voor het delen van foto's en video's waarmee gebruikers foto's kunnen maken, video's kunnen maken, digitale filters kunnen toepassen en deze kunnen delen met verschillende sociale netwerkservices, waaronder die van Instagram. Deze sociale media heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers per maand. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
tak peduli dan karena hanya aku yang bisa selalu ada untuknya.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
De Malediven zullen op 30 september 2023 een tweede verkiezingsronde houden om de vierde president te kiezen sinds het land in 2008 een presidentieel systeem met meerdere partijen heeft ingevoerd. De zittende president Ibrahim Mohamed Solih van de Maldivische Democratische Partij of MDP zal nauw concurreren met de kandidaat van de oppositiepartij Mohamed Muizu. In de eerste verkiezingsronde 9 september 2023 won Mohamed Muizu, kandidaat van de Progressieve Partij van de Malediven of PPM, verrassend genoeg 46% van de stemmen, terwijl Solih 39% won. Mohamed Muizu stond bovenaan, maar slaagde er niet in een meerderheid te behalen in een fel omstreden presidentsverkiezingen. Het buitenlands beleid van deze twee kandidaten lijkt voor veel internationale waarnemers van primair belang te zijn. Er wordt geschat dat dit een van de overwegingen zal zijn voor kiezers bij het uitbrengen van hun stem. Het is bekend dat Ibrahim Mohamed Solih actief nauwe betrekkingen met India bevordert door middel van een India First beleid. Ondertussen organiseert de Maldives Progressive Party die Muizu en activistische groepen steunt, regelmatig straatprotesten en eist een vermindering van de invloed van India in het land. De partij van Muizu zegt dat de zware invloed van India een bedreiging vormt voor de soevereiniteit en beschuldigt India ervan een permanente militaire aanwezigheid op de Malediven te willen vestigen. De bondgenoten van Muizu zeggen dat de verkiezing van Muizu zal helpen de Malediven te bevrijden van buitenlandse inmenging. Mohamed Muizu promootte in zijn campagne niet openlijk een buitenlands beleid dat meer gericht was op Peking. Maar terwijl hij nog steeds een van de ministers was tijdens de regering van Abdullah Yamin, neigde Mohamed Muizu naar Peking en de Malediven ontvingen financiële steun van het Chinese Belt en Road Infrastructuurprogramma. Het buitenlands beleid van deze twee kandidaten zou voor kiezers een overweging kunnen zijn bij het bepalen van hun keuze, maar is niet de belangrijkste overweging. Solih realiseerde zich dit en heeft sinds de nederlaag in de eerste ronde op 9 september, zoals geciteerd door Channel News Asia, geprobeerd steun te verwerven door campagne te voeren over lokale kwesties zoals huisvesting. Ondertussen hield Muizu's Progressieve Partij van de Malediven of PPM het debat gericht op diplomatie door kritiek te leveren op Solih's standpunt over India, een land met enorme politieke en economische invloed op de Malediven. Elke kandidaat probeert de harten van de mensen te winnen door kwesties aan de orde te stellen die zij interessant vinden. Maldivische mensen moeten gewoon keuzes maken op basis van rationele overwegingen. Bij het stemmen moet het Maldivische volk beseffen dat hun keuze in de tweede verkiezingsronde morgen, op 30 september 2023, het lot van de Malediven in de toekomst zal bepalen. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Pertama kita jumpa seakan bertatap mata, ruang waktu yang berbicara hadirkan nuansa bersama walau tak nyata.
Dalam relung hati ingin bertanya, apakah dua insan kan
hadapi saja masa-masa nestapa. Ku hampa sendiri, bohongi nurani, sudah biar terjadi.
Baru saja mau semi, ternyata hanya angan belaka.
Tinggal waktu yang berbicara, sama halnya ijabah sang semesta.
Dalam relung hati ingin bertanya, apakah dua insan
kian kadung tenggelam. Ku hampa sendiri, bohongi nurani, mungkin ini akan terjadi nanti. Saat engkau mengerti,
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia.
Luisteraars, als u in de stad Bima, West Nusa Tenggara bent, bereidt u dan voor om deze stad te verkennen. Bima heeft een verscheidenheid aan prachtige natuurlijke toeristische bestemmingen. Eén daarvan is het Kola Strand. Dit strand biedt een panoramisch uitzicht op de Blauwe Zee en prachtige koraalriffen. De strategische ligging, niet ver van het centrum van de stad Bima, op ongeveer 20 minuten rijden, maakt het Kola Strand tot één toonaangevende toeristische bestemming in de stad Bima. Luisteraars, om het strand van Kola te betreden, moet u een toegangskaartje van 3000 rupiah betalen. Dit strand wordt u begroet door de natuurlijke schoonheid. U krijgt een panoramisch uitzicht op het kalme blauwe zeewater en een heuvelrug. Vanaf dit strand heeft u uitzicht op het eiland Kambing en de bergketens Soromandi en Dongo. Wat daarnaast uniek is, is dat u op dit strand grotere zandkorrels en verschillende grijszwarte rotsen aantreft. Dit strand ligt in het Bima-bijgebied. De golven zijn klein, dus het is erg veilig om met uw gezin op dit strand te zwemmen. Omdat dit strand prachtige onderwaternatuur heeft, vergeet hier niet te snorkelen en duiken. Luisteraars, op het strand van Kola kunt u ook langs de zee gaan door een boot te huren die tegen een redelijk betaalbare prijs wordt aangeboden. Voor degenen onder u die van vissen houden, moet u tijdens uw vakantie op het strand Kola ook visuitrusting meenemen. Rond deze strandpier kunt u vissen, want deze pier steekt de zee in. Als u wilt overnachten, zijn er ook 7 toeristenhutten beschikbaar voor de nacht. De tarieven variëren, gevarieerd van 500 tot 350.000 per nacht. Het strand Kola is voorzien van diverse faciliteiten, zoals een parkeerplaats, tuinhuisje, gebedsruimte, restaurant en toiletten. Oké, luisteraars, dat was het programma Het Wonder van Indonesië voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
hadapi kamu merona merah, nafas menderu. Nampak ku suka, senang di dekatmu. Kamu berbeda.
Nu naar het programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Indonesië ligt in de ring van vuur en is gevoelig voor aardbevingen. Om deze reden hebben studenten van de faculteit Ingenieurswetenschappen Universitas Brawijaya of UB, een lampu siap siaga gempa ontwikkeld als een automatisch waarschuwingssysteem in aardbevingsgebieden. Daarnaast kan dit hulpmiddel ook worden gebruikt als nachtlampje met een warm witte kleur en trapeziumvormig prisma ontwerp dat kan bijdragen aan de esthetiek van de kamer. Teamleider Yusuf Juaniar legde uit dat deze bevindingen mensen zouden kunnen helpen zichzelf sneller te redden met de gevaren van aardbevingen, met een alarmgeluid dat 2 tot 3 slaapkamers kan bereiken. Op die manier kunnen dus sterfgevallen als gevolg van aardbevingsrampen worden verminderd. Daarnaast kan de op aardbeving voorbereide lichte batterij ook worden opgeladen met een li-ion batterijcapaciteit van 18.650 en zou deze energie zuiniger zijn. Deze tool is populair bij veel mensen. Er is vastgelegd dat het is gebruikt in Malang, Cianjur, Jogja, Aceh, Probolinggo en omliggende gebieden. Niet alleen dat, dit hulpmiddel werd ook rechtstreeks door docenten uit Verenigd Koninkrijk besteld als vergelijking van competente hulpmiddelen bij het verzachten van aardbevingsrampen. Dit gereedschap wordt verkocht voor ₹400.000 voor 1 lamp, met als voordeel dat het aardbeving kan detecteren, gevarieerd van lage, gemiddelde tot hoge trillingen, vergezeld van verschillende alarmgeluiden. Luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. rasa takut yang tak pernah mengganggu. Batas naluri bahaya, jalan tingginya lebih logika. Waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu. Di masa naluri bahaya, kisah kita abadi untuk selama-lamanya.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, deze keer zal ik een nummer uit Zuid-Oost-Sulawesi presenteren met de titel Hune. Hune is een Bhutanese volksliedje dat vertelt over de schoonheid van een lokale Bhutanvogel genaamd Hune. Deze vogel staat in het Indonesisch bekend als walikembang, een soort duif met groene veren en een gelige snavel en iris. Hier is het liedje Hune uit Zuid-Oost-Sulawesi. Veel luisterplezier!
Oh,
vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Plus the way of Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld op frequentiekortegolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia en als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!